Er viel meteen iets op, en ik denk dat dat op dezelfde dag was dat het uitkwam. Een tweet eerst van Wouter Verschelde ook, die meteen wees naar een bepaald mediaticoon, die de hand had vastgehouden van de onderhandelaars bij het luikje media. En een uitgebreid artikel op de site van Apache, van de hand van Tom Cochet, over datzelfde mediabeleid de komende jaren. Niet toeval. Het is geen toeval, denk ik, dat dat twee nieuwe media zijn. Twee nieuwe mediaspelers in Vlaanderen. Maar ik denk dat we daar net wat dieper op in gaan. Het komende half uur al zeker met Tom Cochet van Apache, die hier bij ons zit.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Het stukje heet Vlaams regeerakkoord draagt de stempel van Christian van Thilo. Dat is een gedurfde stelling, zou ik zeggen.
Bah, gedurfd, het is natuurlijk een analyse, dus er zit voor een deel opinie in. Maar tegelijkertijd is, als je het grondig leest, is de manier waarop dat het gebeurt zodanig frappant en zodanig zonder zijne dat die titel eigenlijk nog relatief een understatement is.
Het web van Christian van Thilo, misschien moeten we daar eerst en vooral mee beginnen, want dat is er eigenlijk eentje van mediaconcentratie. Dus dat is altijd een verhaal geweest van mediagroepen bij elkaar kopen. Maar wat zit er op dit moment in zijn portefeuille?
Goh, die portefeuille die wordt van langzaam groter en internationaler, maar hier in België is dat voornamelijk op de vlak van krant is dat Laatste Nieuws en De Morgen. Daarnaast heb je Humo, Dag Allemaal en nog een aantal andere bladen. Maar dus je hebt aan de ene kant Van Thilo, de persgroep, zeg maar, die ondertussen DPG Media is, want die heeft ook VTM. Dus alles wat aan zenders te krijgen is ook zeg maar in zijn hand. En aan de andere kant heb je Mediahuis, die de Standaard, Nieuwsblad, Gazet van het Belang van Limburg heeft. Dus wat hij de voorbije jaren hebt gekregen, en dat is een concentratiebeweging die zich van langs om meer manifesteert, dat is dat je gewoon nog twee, zeker in de krantenwereld, een duopolie hebt, waarbij dat de twee spelers perfect samen door de deur kunnen. Hè. Dus, en dat is vanuit democratisch oogpunt geen geweldige situatie. Dat is trouwens ook een van de punten die in het Vlaams regeerbeleid staat, dat de Vlaamse regulator voor de media, die eigenlijk moet toekijken onder meer op die concentratiebewegingen, dat die zogezegd versterkt wordt. Maar ja, punt is, die Vlaamse regulator voor de media, die zegt eigenlijk in elk jaarrapport telkens opnieuw van, ja, de concentratie, we moeten ons daar toch zorgen over maken. En vervolgens wordt er in de feiten en in het beleid eigenlijk alleen maar voor gezorgd dat die concentratie verder schrijdt. En dat is deze keer bij uitstek het geval in dit regeerakkoord.
Hoe komt het dat iemand als Christian van Thilo zoveel invloed kan uitoefenen op de regering? Zijn er tentakels die hij heeft, of is het gewoon een man om bang van te zijn?
Ik denk gewoon dat media, en zeker wie er heel veel in zijn handen heeft, voor politici een heel belangrijke figuur kan zijn. Ik moet u het voorbeeld van Berlusconi in Italië niet geven. Maar wat je eigenlijk ziet, is dat zeker voor een partij als N-VA, die nu toch de leidende partij is, met korte ei in de Vlaamse regering, voor die partij is communicatie ontzettend belangrijk. Ik vind dat je dat de voorbije dagen ook zeer goed gezien hebt in de manier waarop dat ze gecommuniceerd of niet gecommuniceerd hebben rond het Vlaams regeerakkoord. Dus als je dan een van de twee grote mediagroepen in ons land, eigenlijk met voorsprong de grootste, namelijk de persgroep waar nu DPG Media is, als je die dichtbij hebt en je zorgt ervoor dat je daar een goede relatie mee onderhoudt, dan is dat een win-win. Zowel voor de politieke partij in kwestie als voor de mediagroep in kwestie. En dus je ziet dat het luikje media van het regeerakkoord eigenlijk de deur echt wel breed opengezet wordt om de positie van Christian van Thilo nog verder te versterken. En dat gebeurt eigenlijk op twee manieren. Aan de ene kant zijn er maatregelen die hem zeer goed uitkomen, die echt zijn positie versterken. Aan de andere kant is er de enige speler die daar weerwerk tegen kan bieden, en ook tot op zekere hoogte vandaag gelukkig nog altijd biedt, dat is de openbare zender. Dus wat dat dit regeerakkoord doet, is aan de ene kant opties voor Van Thilo en Mediahuis ook natuurlijk vergroten, maar aan de andere kant de vleugels knippen van de openbare zender, en dat is een gevaarlijke positie, vind ik, vanuit democratisch oogpunt.
Laten we misschien beginnen bij de openbare omroep, inderdaad. Want dat viel wel op bij heel veel analisten, dat op het moment dat Vlaanderen zichzelf probeert kenmerken als echt de nazistaat. We moeten fier zijn op elkaar. Dat we dan niet, zoals de BBC in het Verenigd Koninkrijk, onze openbare omroep proberen te versterken. Maar dat er heel veel maatregelen worden genomen tegen de VRT.
Ja. Dus er staat wel in het regeerakkoord dat ook de openbare zender meer dan ooit de Vlaamse identiteit moet versterken. Maar ja, je moet natuurlijk de middelen en de mogelijkheden krijgen om dat te doen. De CEO van de VRT, meneer Lemmers, heeft dat ook effectief in een paar weken voor de landing van Jan Bon 1 ook expliciet gevraagd. Van kijk, als jullie willen dat het de Vlaamse identiteit versterkt wordt en dat de VRT daar een rol in kan spelen, dan moet daar ook extra geld voor op tafel komen. Maar dat is overduidelijk niet de bedoeling. Maar ja, je kan natuurlijk investeren in de openbare zender, maar dat is absoluut niet wat er hier gebeurt. Het tegenovergestelde is waar.
Ja. Hetgeen dat opvalt is ook dat ze de kranten, website van de openbare omroep viseren, de vrtnieuws.be.
Ja, dat is een van de zaken waar Christian van Tilo in menig interview al over geklaagd heeft. Dat is dat er een soort oneerlijke concurrentie zou zijn tussen de nieuwssite van de VRT, dus VRT Nieuws, die gratis en openbaar is. En aan de andere kant de nieuwssites van zeg maar de grote kranten, die grotendeels betalend zijn, hè? Of toch voor een stuk, of de stukken die er echt toe doen, staan achter een paywall. Wat er voor de paywall staat, is van langs om minder journalistiek te noemen. Dus ja, dat is een eeuwig punt van Tilo, dat is oneerlijke concurrentie. En dus de Vlaamse regering volgt die redenering nu volledig en zegt van, als de VRT iets brengt, dan moet het audiovisueel zijn, op de nieuwsite ook. Hè? En hoogstens kan er nog een paar woordjes dudding bij het filmpje gegeven wordt. Dat is eigenlijk basically wat dat ze met de VRT nieuwsite willen doen. Wat dan natuurlijk heel verregaande consequenties heeft, want iedereen weet kranten, zeg maar, alles wat oude media zijn, zelfs klassieke zenders, die hebben het vanlangs zo moeilijker. Dus nieuwsites zijn de toekomst. Dus eigenlijk wordt daar, zeg maar, de embryo van hoe de VRT verder zou kunnen ontwikkelen in de kiem gesmoord.
Ja, want de zenders krimpen qua publiek, maar ook de adverteerders, die worden schaarser en die hun investeringen zijn veel minder dan vroeger. Maar ook daar moet dan de VRT zich van kunnen onthouden.
Ja, ook daar wordt heel expliciet geschreven dat, ik weet niet meer precies hoe dat geformuleerd is, maar dat de VRT zich meer dan ooit terughoudend moet opstellen op de advertentiemarkt. Dat ze bijvoorbeeld ook niet mogen meedingen of meebieden naar de uitzendrechten voor internationale sportevenementen, eigenlijk de facto de Rode Duivels. Ze mogen ook niet langer inzetten op het binnenhalen van schermgezichten die veel kosten. Dus ja, wat krijg je dan eigenlijk? Een soort openbare omroep die niet meer de middelen en de mogelijkheden heeft om een gelijke strijd aan te gaan. Ik ben ook geen groot voorstander van dat de VRT per se heel veel geld aan schermgezichten moet binnenhalen, maar als je van die openbare zender bepaalde verwachtingen hebt, dan moet je natuurlijk ook hen toelaten om met dezelfde wapens te vechten als de private concurrentie. En dat is hier expliciet niet gebeurd.
Want in het regeerakkoord staat er dan wel bijvoorbeeld dat over die Rode Duivels bijvoorbeeld, men moet meer inzetten op de vrouwenvarianten van alle populaire sporten. En dan zijn er natuurlijk wel mensen die altijd de redenering maken van stel dat je korfbal uitzendt op de VRT, dan past dat misschien wel wat meer bij de missie van de VRT om zulke sporten breder bekend te maken dan dat je de voetballers die je overal kan zien dan weer brengt op een avond.
Maar dat is natuurlijk het delicate evenwicht. Ik ben daar ook voorstander voor dat er meer ruimte komt, ook op vlak van cultuur, kunst, heeft de VRT volgens mij nog een weg te gaan. Hè? Maar je kan dat natuurlijk alleen maar waarmaken als je ook dat andere doet. Hè? Dus die zaken waar wel een publiek voor is. En ja, als je enkel de vrouwelijke korfbal komt, van korfbal is gemengd geloof ik. Maar goed, als je enkel dat soort zaken uitzendt, ja, je moet natuurlijk ook die andere triggers er rond hebben. En ja, het is die fundamentele strijd die bemoeilijkt wordt.
Wat zal de gevolgen zijn? Wat zal het gevolg zijn voor de luisteraar? Dat interesseert de luisteraar geen. Want ik zie dus dat dus doordat er een bieder minder is op die wedstrijden, dan zal dat uiteindelijk goedkoper worden voor Van Tilo natuurlijk, hè, doordat er een concurrent minder is. Maar je ziet wel in Engeland bijvoorbeeld dat al die grote wedstrijden ook betalend zijn voor de burger. Zijn er plannen in die zin? Want momenteel wordt veel reclame en zo tussen gestoken. Hij zal er meer geld uit kunnen halen.
daar durf ik mij niet over uitspreken of die plannen bestaan, maar dat ligt wel in de logische lijn der verwachtingen. Hè, ja. Dat er, want het blijft natuurlijk iets waar dat je geld mee kan verdienen. En hoe dan een zender dat brengt, die verdient hun geld met reclameinkomsten natuurlijk. Je ziet dat die reclameinkomsten, zeker voor kranten, maar ook voor televisiezenders, dat die de concurrentie krijgen van langs zo meer van grote internationale giganten, hè, Google's en Facebook's van deze wereld. Dus ja, het ligt in de lijn der verwachting dat er op een bepaald moment misschien ook wel betaald televisie
een soort
voor
Vlaamse Netflix komt. Ja,
ja, dat is dan nog een ander aspect, maar dat sluit er eigenlijk wel bij aan. Hè. Het is ook een van de lang gekoesterde dromen van Christian van Tielo om een soort Vlaamse Netflix te maken. Een soort Vlaamse series die dan à la carte kunnen geconsulteerd. En daarvoor wordt nu ook zeer expliciet naar de VRT gekeken, omdat de VRT beschikt natuurlijk over een zeer rijk archief dat daar zou kunnen opkomen. Ook daar zie je wat er eigenlijk gebeurt. Hè. Dat archief, dat is eigenlijk de facto gemaakt met belastinggeld gedurende tientallen jaren. En nu komt er een private speler die dat even zal vermarkten. Ja, dat zijn allemaal zaken waar je toch, vind ik, als maatschappij vragen moet bijstellen. Maar goed, we kunnen niet meer doen dan ze stellen.
Want er is natuurlijk wel een soort van Vlaamse Netflix door de VRT opgestart, maar ook een aparte door de VTM. Dus bij de VRT heb je dan VRT Nu, waar je bijvoorbeeld alles van het liegebeest kan binge-watchen, heet dat dan. Maar VTM heeft ook een platform dat VTM Go heet, maar dat is niet zo succesvol, had ik gehoord.
Goh, ik weet eerlijk gezegd niet goed dat die kijk- of inkomenscijfers daar precies zijn, maar het is natuurlijk een geweldige troef voor Van Tielo die de lead zou kunnen nemen in zo'n soort Vlaamse Netflix om daar wel die markt in te palmen. En de VRT ja, te gebruiken als een soort drager van materiaal, maar niet om er mee aan de kassa van te zitten.
Om misschien een vertakking te maken naar een andere speler, toen het over sport ging daar juist, het contract van de Champions League is in handen momenteel van 2B, 4 en Telenet. Dat betekent dat er standaard 1 wedstrijd per week achter de betaalmuur zit in Vlaanderen. Wint Telenet of Proximus met hun tv-platformen iets bij dit akkoord?
Nou, ik moet zeggen dat ik het dossier zelf niet zo heel goed ken, maar in het verhaal van de Vlaamse Netflix bijvoorbeeld heb ik toch begrepen dat Telenet niet op dezelfde golflengte zit als Van Tielo. Dus daar zit ook tussen de grote jongens onderling spanning op de lijn. Maar ik heb het gevoel dat de Vlaamse regering het wel wil meemasseren en desnoods ook financieel ondersteunen door de openbare zender mee in dat verhaal te betrekken.
Hetgeen wat ook opvalt is natuurlijk dat de persgroep de omslag probeert te maken naar digitale media. En ze heeft bijvoorbeeld onlangs een 200 mensen buiten gegooid en 50 mensen dan aan het werk gezet of terug erin gestoken op haar digitale platform.
Ja, dus eigenlijk zie je dat de zaken daar al een beetje voorbereid worden. Dus DPG Media, moeten we nu officieel zeggen, heeft, ik denk dat er 145 zijn mensen de wacht aangezegd. Dat zijn mensen zeg maar uit de klassiekere, reguliere televisiewereld. En ze willen dan 50 zogenaamde digitale profielen binnenhalen. Hè. Wat dat dan precies is, daar wordt nog wat mist over gespuit. Maar het lijkt te wijzen op die move naar die Vlaamse Netflix. En dan zie je bijvoorbeeld dat wat dat wij de Van Tielo Toren noemen hier in Antwerpen, waar de persgroep DPG Media sinds korte tijd zit. Daar zie je bijvoorbeeld dat er eigenlijk al ingecalculeerd was, gewoon op basis van de grootte van het gebouw, dat er een aantal mensen zouden moeten vertrekken, wat dat toch een beetje een wrange nasmaak heeft.
Want het komt wel een beetje in de media, maar ik herinner mij dat er ontslagen zijn geweest bij mediagroepen en kranten, waar men toch wel net iets explicieter op straat kwam en of overschreef. Heeft dat dan iets te maken met de mediaconcentratie, dat eigenlijk zo'n beetje wordt weggedrukt bij de ook dat nogjes en de columns?
Ik denk dat het voor journalistiek vandaag in Vlaanderen zijn het aan de ene kant extreem boeiende tijden, omdat er een gigantisch gat gaat op het vlak van wat ik zou durven noemen echte journalistiek of oldschool journalistiek. Tegelijkertijd zijn er maar twee groepen en als je daar dus als journalist te veel positie inneemt, wordt het wel moeilijk om je plaats te kunnen behouden. En dat zie je wel af en toe gebeuren. Maar inderdaad minder als vroeger, toen er in de tijd in 2008 of 2009, geloof ik, bij De Morgen, Klaus van Isacker een grote ontslagronde organiseerde. Ja, dan was er nog wel wat weerstand, maar dat kalf van langzaam meer af, dat soort zaken. Ik denk dat ook... Enfin, ik kan het journalisten in kwestie ook moeilijk ten kwade duiden, want ja, die hebben... een auto ook van het bedrijf, die moeten hun huis afbetalen, dus om dan te zeggen van ik ben hier weg, want ik pik niet meer hoe dat er hier aan toe gaat, dat is niet zo evident. Dat is makkelijk om dat s'avonds op café te vertellen, maar om dat dan ook in de feiten te doen, is echt geen evidentie.
Want old school dedicated pressman, zoals dat die wordt onderwezen in de verschillende vakscholen, die, ja, dat is tegenwoordig een freelancer geworden, die af en toe een artikeltje aanbiedt. Het freelance werk komt meer en meer op. Ik hoorde zelfs dat een Sam de Bruin, die de ochtendshow van Q-Music doet, dat een freelancer is. Dat zijn dingen die 10 jaar geleden zelfs gewoon niet...
Ja, daar zijn natuurlijk een aantal redenen voor. Dat is die vanuit dat duopolie kan je natuurlijk een aantal zaken afdwingen. Het freelance-statuut is vanuit, ook wel onder druk door de media, van de mediamaatschappijen, wel interessant geworden. In die zin dat je maar, ik geloof dat er 50% in auteursrechten kan betaald worden, die minder belast zijn. Dus dat is eigenlijk ook nog eens een cadeau voor mediagroepen, hè, want daardoor kan je de prijzen zogezegd lager leggen. En op die 50, de andere 50% is er een soort 15% voorheffing, geloof ik. Dus freelance mensen in dienst nemen is eigenlijk voor die mediabedrijven een goede zaak, zou je kunnen zeggen.
Is er een passage over het Vlaams Journalistiek Fonds dan bijvoorbeeld?
Want... Ja, dat is een van de andere zaken die opvalt, want iedereen praat natuurlijk over de zaken die in het Vlaams regeerakkoord staan, maar het zou ook kunnen gaan over de zaken die niet in het Vlaams regeerakkoord staan, die er eigenlijk misschien wel hadden mogen instaan. Heel het idee van nieuwe media, dat is dat zijn twee woorden na elkaar die nergens in heel de tekst voorkomen. Het Fonds Pascal de Croos, dat innoverende en onderzoeksjournalistiek stimuleert door beurzen te geven, daar wordt me geen woord over gerept. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat al die bestaande kanalen de facto worden afgeschaft. Maar het is, laten we zeggen, toch verontrustend dat ze nergens genoemd worden. In de vorige regeerakkoorden werd er wel in die richting op zijn minst een deur opengezet. En die is nu, die deur is weg.
Want jullie waren, denk ik, mee ingestapt in Media 21. Een huis met vele kamers, om het zo te zeggen, maar ja, allemaal wel... Ja, spelers van de nieuwe media, van ja. Doorbraak tot De Wereld Morgen, Apache, News Monkey enzovoort.
Ja, dus Media 21 is eigenlijk een soort, zeg maar, een lobbygroepje van nieuwe media die proberen om in te breken in dat duopolie op een of andere wijze. Dat heeft een heel breed, pluriform karakter. Dat gaat inderdaad van opiniesites met een vrij rechts-Vlaams-nationalistische... imago, zoals Doorbraak, hè? Of De Wereld Morgen, die aan de andere kant van het spectrum staan waarschijnlijk. Maar wij zijn, denk ik, meer een journalistiek medium. News Monkey zit alweer veel commerciëlere pisten die zij bewandelen. Maar goed, het zijn allemaal nieuwe media, of toch relatief nieuwe media, die proberen om het anders te doen. Hè? Vaak ook zeer met een focus online. Maar ja, die blijken volgens Jan Boon 1 niet te bestaan. We zullen moeten afwachten wat de nieuwe minister van Media, Benjamin Dallet, daarvan bakt.
Intussen kunnen de persgroepen, zal ik maar zeggen, die in de mediaconcentratie wellicht hier, jullie gewoon doodzwijgen natuurlijk.
Ja, dat is iets dat wij vaak merken, ja. Dat het heel moeilijk is om, ook al hebben we nieuws, om dat te laten oppikken door andere media. Dat gaat heel vaak niet over journalisten die dag in dag uit hun werk doen en ons wel oppikken, maar we zien dat onze, dat soms gewoon vermeldingen van onze naam, dat die sneuvelen net voor de eindmeet, hè. Dus dat journalisten wel correct verwijzen, maar dat media op een hoger niveau, dat we er dan toch uitgezwierd worden.
Want jullie komen eigenlijk, als ik het even overschouw, dan komt bijvoorbeeld Apache, maar ook News Monkey bijvoorbeeld. Jullie komen eigenlijk vooral in nieuws in combinatie met de woorden dat jullie nog steeds geld zoeken bijvoorbeeld. En Newsweek, dat heb ik ook heel laat pas moeten vermelden, omdat ik toevallig Wouter Verschelde volg, maar voor de rest zie je dat bijna niet op de...
Ja. Ja, dat is inderdaad een vaststelling. Nu, voor een stuk ligt dat ook wel aan de basis van, wat Apache ooit is. We zijn ooit in 2009 begonnen, allemaal door journalisten die weggegaan zijn bij De Morgen. Hè, en nog een aantal andere mensen er rond. En dat is, wij zijn zeker in het begin hebben we heel veel mediakritiek geformuleerd. Hè, zeer gericht op bepaalde artikels, maar ook structureel op de werking van de groepen, op mediaconcentratie, dat soort zaken. En daar is natuurlijk altijd wel zoiets blijven hangen van, jullie zijn nestbevuilers, dat soort gevoel. Maar goed, dat neemt niet weg als er journalistiek belangwekkend werk gedaan wordt, dat je hoort dat te vernoemen. Hm. Maar ik wil er misschien toch nog aan toevoegen dat het breder gaat dan alleen een aversie tussen nieuwe media, zeg maar, en oude media. Ook binnen de oude media. Als er bijvoorbeeld, ik herinner mij in augustus had Lars Bové van de Tijd een zeer goed verhaal over het Rijksadministratief Centrum, over op basis van een gelekte nota van de inspectie. Dat was eigenlijk chockerend nieuws, er is geen letter van opgepikt in andere kranten, dus het is ook een vorm van een soort jaloezie die daar ergens speelt, elkaar iets niet gunnen.
En waarover gaat het dossier?
Ja, dat is een van de dossiers die nu eigenlijk ook de voorbije weken is opgedoken in het verhaal van die klokkenluider die de zaak Reinders en Jean-Claude Fontinois heeft aangekaart. Het gaat eigenlijk over de verhuis van de federale politie naar het Rijksadministratief Centrum en de wijze waarop dat gebeurd is. En in dat verslag staat heel duidelijk dat daar op zijn minst verdachte transacties zijn. Dat er zeer ondoordacht is gehandeld, dat er voor, ik denk, 40 miljoen euro te veel betaald is. Tegelijkertijd loopt er een dossier tussen de oude baas van de politie, Glenn Oudenaert, Koen Blijweert, lobbyist, bekend lobbyist, die daar in opduikt, omdat er effectief smeergeld betaald zou zijn. Enfin, er zijn eigenlijk liggen daar bewijzen van op tafel dat er betalingen zijn geweest aan Glenn Oudenaert. Daar is dan discussie over, is dat gewoon een betaling omwille van een goed idee, of is dat een smeergeld? Enfin, daar is een heel kluwe rond en daar werd belangwekkend nieuw materiaal over aangeleverd en dat werd dan niet opgepikt door andere media, wat dat toch wel opmerkelijk is.
Wat is de staat van de journalistiek als we over 5 jaar zouden terugkijken op de 5 jaar die we nu nog moeten hebben? Wint het mediaplein alleen en verliest de kijker?
Oh, ik vind het moeilijk om daar vergaande uitspraken over te doen. Toen wij 10 jaar geleden ongeveer begonnen, zag het er slecht uit. Het ziet er vandaag nog altijd slecht uit, maar ziet het er slechter uit? Ik zie gelukkig nog altijd collega's die echt wel hun best doen, ook in oude media, die proberen te vechten, maar het wordt hen absoluut niet makkelijk gemaakt en door Jan Bon in helaas ook niet. Ja.
Ik heb nog 2 vraagjes. Ja. Is er geen redactionele onafhankelijkheid van de journalisten van Tilo? Ze zeggen, heeft dus eigendom van al die de Morgenplaats nieuws enzovoort, maar die redacties zijn toch onafhankelijk?
De redacties zijn naar de vorm onafhankelijk, ja. Er is geen enkele redactie die het tegenovergestelde zal beweren. Mm-hmm.
Maar dus, ik stel de vraag niet aan de redacties, ik stel de vraag aan u, Tom Cochet. Wat is het probleem? Ik denk, voor jou lijkt dat compleet voor de hand liggend, maar voor de gemiddelde burger, die misschien daar minder zicht op heeft?
Ja, dat is... Je zei dat je 2 vragen had, maar deze is een hele brede vraag. Maar goed, ik zal proberen, want als het gaat over... Als de vraag is, houdt van Christian van Tillo de pen vast van zijn journalisten? Hè? Of is er directe inmenging in kranten, in zenders? Dan denk ik dat het antwoord nee is. Hè? Behalve misschien een zeer, zeer zeldzame keer, als het er echt, echt, echt omspant. Ik heb dat zelf nooit direct rechtstreeks meegemaakt. Achteraf beschouwd zijn er wel een aantal zaken gebeurd als ik daarop terugdenk van, ah ja, oké, dit is raar.
Maar waar zit dan wel het probleem?
Het probleem zit eigenlijk in het in een soort, hoe moet je dat noemen, proactieve censuur. Hè? Journalisten...
Zelfcensuur eigenlijk.
Ja, zelfcensuur. Er wordt iets verlangd van een krant, namelijk dat die geld opbrengt, dat die primeurs heeft en dat die veel gelezen wordt, dus... En dat hij veel adverteerders wint. Dus journalisten worden zich daar worden daarvan bewust gemaakt en die gaan daar zich ook naar gedragen. Dus de zaken die wij bijvoorbeeld bij Apache kunnen doen, echt veel dieper graven in bepaalde dossiers. Gelukkig gebeurt het nog, hè, door andere journalisten, maar het wordt van langzaam moeilijker gemaakt om daar plaats voor te vinden, om daar tijd voor te vinden, om daar ruimte voor te krijgen in de krant. Er zijn verhalen zoals bijvoorbeeld die klokkenluider rond Reinders. Als je daar wilt in inwerken, dat is een half jaar dat je daarmee bezig bent. En dan moet je niet een kortje van 80 lijnen in de krant voor hebben. Hè. Dat zijn keuzes. Dus in die zin drukt Van Tilo natuurlijk wel een heel brede stempel op zijn kranten. En je ziet natuurlijk ook, om nog eens terug te komen op die lijn tussen N-VA en Van Tilo, dat met name in het VTM-middagjournaal, als je daar echt op begint te letten, dan zie je echt wel vaak dat er daar op zaterdag of zondagmiddag, als het omspant in de regering, in de tijd bij Michel, of als er zaken te melden waren, dat daar eigenlijk mensen zoals Theo Franken of Bart de Wever vaak echt een redelijk vrij platform krijgen om de aandacht af te wenden naar iets anders, of om hun... Het zijn bijna regeringsmededelingen dat je daar krijgt.
Maar mag ik daar een vraag die daarbij aansluit bij stellen? Is het, om een case te pakken, is het... dan geen toeval bijvoorbeeld dat toen Jan de Meulemeester, de wedstrijdjournalist van VTM, vertrok, dat de kranten van de persgroep vrij hard op de niet echt durfden te schrijven dat dat waarschijnlijk kwam door zijn verzet vorig jaar tegen de toenmalige hoofdredacteur, en dat de kranten van het Mediahuis dat dan wel zeer expliciet vermelden in het kortje dat over Jan de Meulemeester ging?
Ik vermoed dat dat daar wel... dat dat daar een concreet voorbeeld van is, ja. Maar je ziet bijvoorbeeld een dossier dat wij met Apache goed opgevolgd hebben, dat is de bouw van die toren, hè, waar dan nu de Van Tilo-toren, dat is eigenlijk, we hebben de reputatie van nogal veel te schrijven over IMO in Antwerpen, we hebben al veel dossiers gevolgd, maar ik ken geen enkel dossier dat op zo'n korte tijd aan die snelheid en met zoveel druk erdoor geduwd is als de bouw van de Van Tilo-toren. Daar is een RUP voor gewijzigd. Enfin, dat zijn allemaal zaken waarvan hij toch denkt van... Je ziet dan geen enkel direct verband, maar als de burgemeester, die ook de partijvoorzitter is van N-VA, en Christian Van Tilo, als die elkaar zo goed vinden in dat dossier, ja, dat is geen smoking gun of zo, maar dat zegt natuurlijk wel iets als die mensen zo dicht bij elkaar staan.
De tweede vraag was technisch eigenlijk. We spreken altijd over Van Tilo, maar wie is eigenlijk de eigenaar van DPG? Is dat zijn familie? Is dat een beursgenoteerd bedrijf? Ja, waar gaat die wens naartoe?
Dat is nog een zeer interessante vraag ook. De achterliggende vennootschap, die heet Epifin. Die is een naam die niemand kent hier in Vlaanderen, behalve een paar mensen die de zaak van dichtbij volgen. En Epifin is op zijn beurt, zat eigenlijk eerst in Luxemburg... en heeft nu een constructie in België en in Nederland, een soort stak noemen ze dat, een stichting administratiekantoor, dat is in het leven geroepen voor fiscale interessante, voor fiscale reden, maar ook om je aandeelhouders te verbergen. Dus niemand weet dat, wie dat is. Wat dat op zich zorgelijk is, vind ik zelf. Bij Mediahuis weet je op zijn minst nog wel voor een stuk wie dat is. Bij de persgroep is dat alleen maar de familie van Tilo, is dat... iemand helemaal anders, enfin, we weten het niet.